Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het gaat vanmiddag over het lijden van de Heer Jezus. En we willen dan nu ook uit een lijdenspsalm zingen, thuis of hier ook in de kerk mee neurien, mee luisteren. Naar psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en red mij niet? Psalm 22, het eerste vers. Gemeente, wij doen ook nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna klinkt psalm 69 en daarvan het vierde vers. Psalm 69 vers 4, opnieuw een lijdenspsalm. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend. De zonen van mijn moeder, ik vind onder hen niemand die mij beschermt. Psalm 69, het vierde vers. Belijden wij nu met de 12 artikelen ons geloof met de strijdende kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen deze middag. Allereerst uit het boek van de psalmen, psalm 90, vers 7 tot en met 12. Psalm 90, vers 7 tot 12. De bekende oudejaarspsalm. We lezen daar een paar versen maar uit. Psalm 90, vers 7 tot 12. En daarna lezen we ook uit de profeet Jesaja, het bekende hoofdstuk over het lijden. Dat is hoofdstuk 53. Hoofdstuk 53 van Jesaja. Maar eerst psalm 90. En daar in psalm 90, daar luidt het heilige woord van de Heere God als volgt. Want wij vergaan door uw toren. Door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. De dagen van onze jaren daarin zijn 70 jaren, of als wij zeer sterk zijn 80 jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toren en wie uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Tot zover dit kleine stukje uit psalm 90. En dan nu Jesaja 53. Jesaja 53, te beginnen bij vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood en onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Hier eindigt ook onze tweede schriftlezing. Gemeente, willen vanmiddag stilstaan bij het gedeelte uit de 12 artikelen wat gaat over het feit dat de Heer Jezus geleden heeft. En we doen dat een beetje aan de hand van de catechismus. Zondag 15, laten we ook die zondag uit de catechismus nog lezen. Zondag 15. Zondag 15, daar wordt ons gevraagd, of daar vragen wij, dat is net hoe je het bekijkt. Wat verstaat u door het woordje geleden? We beleiden dat de Heer Jezus geleden heeft. Dat hij aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. En waarom heeft hij dan onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, zou bevrijden. En betekent het dan nog iets meer dat hij gekruisigd is geweest? Of had hij ook met een andere dood kunnen sterven? Ja, het was nodig dat de Heer Jezus door de kruisdood stierf. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. omdat de dood aan het kruis door God vervloekt was. Nou, tot zover ook de catechismus. We zullen dat niet allemaal gaan uitpakken in de preek, maar ja, wel een paar elementen daaruit halen. Maar laten we nu eerst het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden, willen ook de Heere God danken dat de operatie van Arjan Ringma geslaagd mag zijn. De artsen spreken over een geslaagde operatie. En daar mogen we zeer dankbaar voor zijn. En laten we ook bidden dat hij nu verder zal opknappen. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Lieve Heere in de hemel, zo brengt u ons opnieuw onder de verkondiging van uw woord, of geeft u ons opnieuw de gelegenheid om mee te kijken, mee te luisteren. En Heere, dan hebt u een rijk woord voor ons. Een woord over het lijden. Over het lijden van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. En wat dat voor ons mag betekenen. En Heere, dat is een rijkdom en dat is een diepte. En geeft u ons daar vanmiddag zicht op en dat wij daardoor naar u toegetrokken worden en naar uw Zoon, de Heere Jezus. Heere, dat wij hem nodig krijgen en dat ons hart naar hem uitgaat en dat ons hart naar u uitgaat, omdat u hem gezonden hebt naar deze wereld, omdat hij dat wonderlijke werk gedaan heeft wat wij nooit meer konden, omdat hij geleden heeft. Heere, wij hebben dat samen beleden, dat wij geloven in de Heer Jezus die geleden heeft. Geef dat dat geloof ook wakker zal worden vanmiddag, dat het voor het eerst wakker geroepen wordt, voor het eerst in ons hart ontstaat omdat u het daar werkt, of Heere God ook om dat het misschien op de bodem van ons hart wat lag te sluimeren, maar dat u opnieuw er brandstof aan geeft. En Heere, dan mogen wij u hartelijk danken dat uw evangelie klinken mag in alle vrijheid, in alle ruimte. Ook vanmorgen mocht het hier in de kerk klinken, mochten we thuis ook meekijken. Mochten we horen over u, dat u de God van de schepping bent, maar dat u ook de God bent die mensen verlost. En dan is er veel waar we van verlost moeten worden, Heere. Want wij mensen zijn zo goed om er een puinhoop van te maken. En zo komen we dan bij u, ook na een week waarin weer van alles gebeurd is. Een week waarin we ook hoorden over toenemende opnames op de IC-afdelingen, waar de zorgen zijn over het coronavirus, over onze overheid en officiële instanties. Heere, wij bidden u, wilt u die mensen alles geven wat nodig is? Wijsheid, om ook leiding te geven, om ook goede maatregelen te treffen. Onze samenleving is ook zwaar belast. En dat wordt ook gevoeld, ook door jongeren, maar ook door ouderen, door ondernemers en door mensen die ook belemmerd worden bij hun werk of bij hun leven. Heren, wij willen u bidden, geeft u toch dat dit iets uit mag werken. Dat mensen niet zullen denken, dat zijn nou eenmaal dingen die gebeuren, of zich niet zullen gaan verzetten tegen de overheid, dat de overheid het allemaal gedaan heeft. We mogen u danken dat we niet in een bananenrepubliek leven tenslotte. Heere God, we willen u bidden en vragen. Geeft u toch alles wat nodig is, ook voor deze samenleving. Ook als de druk en de spanningen soms oplopen bij mensen die soms ook psychische klachten ontwikkelen. Heere, wij bidden u voor alle nood die er is, ook in verband met deze corona-epidemie. Ook willen we u bidden voor die mensen in het ziekenhuis, ook die op de IC-afdelingen leven, en voor het verplegend personeel wat zich ook schrap zet om een tweede golf op te vangen. Heren, wij dragen zo alles aan u op, wat op uw zegen wacht. En verlaat u ons niet en begeeft u ons niet. Ook dit is een voorbeeld van lijden in onze wereld. Maar daar bemoeit u zich toch mee, Heren. Dat mogen we toch weten. Dat u deze wereld in uw handen houdt. Ook al ervaren wij dat niet altijd, ook al zien wij dat niet altijd, ook al begrijpen wij dat niet altijd. Maar u bent die God. Daar zijn we de dienst ook mee begonnen, die niet loslaat. Wat uw hand begon. Heere, wij mogen u ook hartelijk danken, ook als gemeente. Ik wil u danken dat de operatie die Arjan moest ondergaan, dat die geslaagd is. En dat, ja, voor zover de artsen daartoe in staat waren, ook de ontsteking weggenomen is. Hoewel hij nog steeds een longontsteking heeft, maar in ieder geval het vocht ook afgevoerd is. En Heere God, we willen u bidden, mag er ook verder herstel volgen. U hebt de gebeden ook van de gemeente gehoord. Alles mag goed zijn, in zoverre. Het mag geslaagd zijn. En Heere, dan krijgt u, moet u daar ook de lof en de dank en de eer voor krijgen. De zorgen zijn niet helemaal over. En Heere God, we willen u bidden. Ja, geeft u hem toch gezondheid. En dan willen we bidden voor hem en voor zijn ouders, voor wie dit ook zeer intensieve weken zijn. Het zijn alweer weken. En ook voor Sander, Heere God, we willen u hen opdragen en bidden. Wees bij hen en geef hen steeds maar die overgave aan u, de levende God. Wat is dat een wonder als u dat in ons hart werkt en als we op u mogen vertrouwen. Als we met bidden en smeken en met dankzegging alles bekend mogen maken bij u. Dat we het mogen weten, er is een God die hoort. Dan mogen we dat ook nog weer voortzeggen. Dan mogen we dat ook nog weer anderen zeggen en u aanprijzen, Heere. Maar wij willen u, de Heere, bidden. Niet alleen voor lichamelijke gezondheid, maar wilt u bovenal ook maar geven dat wij in al die dingen mogen zien op hem die geleden heeft. Die ons ook in het lijden nabij komt. Maar die ook met zijn lijden betaald heeft. De schuld. O Lam van God, gij hebt gedragen. Alle schuld. Tot elke prijs. O Heer Jezus. U zij daarvoor de lof en de dank en de eer. En de aanbidding. En mag u dat ook deze dienst ontvangen. Geef zo ons uw geest. Wil ons leiden in luisteren, in spreken. Thuis, hier in de kerk, waar dan ook. Heere, zie op ons in gunst van boven en wees ons genadig. En we bidden het om Christus wil. Amen. Gemeente, de collecten zijn u wel bekend. We willen gaan zingen, gaan beluisteren als inleiding op de preek. Ook die psalm waaruit we ook gelezen hebben. En we zingen het nu in berijming. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Psalm 90, het vierde vers. Gemeente, ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar ik kondig nooit de psalm die we na de preek zingen, die kondig ik nooit aan voor de preek. Andere predikanten doen dat wel. Dat doe ik expres niet. En dat heeft ermee te maken als je wat ouder bent en je luistert thuis mee, dan is het soms lastig om te onthouden welke psalm je gaat zingen. Je kan natuurlijk het psalmboekje openleggen. Daarom kondig ik hem altijd na de preek aan. Dit keer maak ik een uitzondering, want ik heb opgegeven namelijk gezang 6 vers 2, maar dat past niet zo goed bij de preek. En ik heb denk ik bedoeld op te geven 7 vers 2, maar ik wil opgeven 6 vers 1. En dat kan misschien van belang zijn voor de mensen die thuis meekijken. En ook misschien voor de organist, want volgens mij is 6 vers 1 is langer als 6 vers 2. Dus nou goed, daarom bij deze wou ik dat toch eventjes gezegd hebben. Gemeente, het gaat over het lijden van de Heer Jezus. We hebben het beleden. Hij heeft geleden. Dat zou u ook boven de preek mogen zetten, die geleden heeft. Nu is lijden, dat is iets wat wij allemaal wel kennen. Want er is in deze wereld ook heel veel lijden. Dan kun je denken aan het lijden, hè, wat we via de media meekrijgen, wat soms ver weg is. Soms misschien ook wel ver van ons bed voelt. Vluchtelingen die in een kamp zitten, wat verbrand. We kunnen ook denken aan het lijden dat dichterbij is. Het lijden in onze gemeente, Arjan in het ziekenhuis, misschien ook wel familieleden en misschien ook wel het lijden in ons eigen leven. Gemeente, ik durf de stelling wel aan dat ieder mens te maken heeft met lijden. Bij anderen, maar ook bij jezelf. Jongens en meisjes, ook jullie weten wat lijden is, hè? Want jullie weten ook wat verdriet is en jullie weten ook wat angst is en jullie weten wat pijn is. Dus ieder mens heeft te maken met lijden, hoef je niet oud voor te zijn. En natuurlijk, er zijn heel veel verschillende soorten en vormen van lijden, hè? Je kunt lichamelijk lijden hebben, pijnen, ongemakken, ingrijpende ziekten. Je kunt ook psychisch lijden. Aan depressies of aan dwang. Je kunt lijden door zorgen, door angsten, door verdriet. Nou, noem het allemaal maar op. Als je al het lijden wat er in deze wereld is, als je dat allemaal bij elkaar zou vegen, nou, dan moet er heel veel lijden zijn. En het lijden, dat treft trouwens niet alleen ons als mensen. Nee, ook dieren kunnen lijden. En we lezen in de Bijbel zelfs dat heel de schepping zucht. En als in barensnood is tot nu toe, heel deze wereld, heel deze schepping is onderworpen aan het lijden. Nou, dat is niet zo'n mooi beeld natuurlijk wat ik nu schets. En gelukkig, er zijn ook nog veel goede en mooie dingen in de wereld. Maar dat lijden, ja, daar krijgt toch iedereen mee te maken. En hoe komt dat lijden er nu? Hoe kan het nou dat er toch lijden in deze wereld is? Is dat Gods wil? Komt dat door God? Hoort dat bij zijn bedoeling? Zit het lijden in de schepping ingebakken, onlosmakelijk? Nou, er zijn tegenwoordig heel veel mensen die dat beweren. Als je uitgaat van de evolutietheorie, dan... Ja, dan moet je zeggen, het lijden, dat hoort bij het leven, dat is gegeven met het leven. Hè? Dat. En voordat de mensen er waren, zijn er al miljarden jaren dat de dieren geleden hebben. Ja, het is ook wel goed te begrijpen, denk ik. Hè? Dat mensen zeggen, ja, dat lijden, dat dat is er gewoon. Dat moet je ook gewoon, ja, daar moet je maar gewoon mee dealen. Moet je maar gewoon, hè, zeggen, ja, dat is er nou eenmaal. Wij kunnen zelfs, denk ik, een schepping zonder lijden ons niet eens voorstellen. Een schepping zonder dood en zonder lijden. Bijna onvoorstelbaar. En toch, gemeente, denk ik dat de Bijbel iets anders spreekt. De schepping voldoet niet meer aan Gods bedoeling. Dat lijden, dat is toch in de wereld gekomen door de zonde. En natuurlijk niet zo, hè, dat moet ik dan ook meteen erbij zeggen, denk ik. Hè, voordat mensen dat verkeerd opvatten. En dat kan toch ook zomaar gebeuren dat mensen dat verkeerd opvatten. Natuurlijk niet zo dat lijden altijd een straf van God is op iets wat iemand verkeerd gedaan heeft. Alsof God mensen die iets verkeerd doen of verkeerd hebben gedaan in hun leven, daarom dan ook hè, in dit leven meteen een straf zou sturen. En natuurlijk, er zijn in de Bijbel momenten waarop dat zo werkt. Dat de Heere God ook straft, zeker. Maar de Bijbel maakt ook duidelijk dat dat lang niet altijd zo werkt. En het bekendste voorbeeld daarvan is denk ik Job. We kennen allemaal de geschiedenis van Job wel. Job, een man die de Heere God hartelijk lief had en die ook voor de Heere leefde. En je zou zelfs kunnen zeggen hè, dat de Heere God op een bepaalde manier trots was op Job. En wat een ellende. En wat een narigheid. En wat een leed moest juist Job meemaken. En dan komen de vrienden van Job, die komen bij hem en die zeggen, ja maar Job, dat kan gewoon niet anders dat jij wat verkeerd gedaan hebt. En maak jezelf nou maar niks wijs. Er moet wel een zonde zijn in jouw leven. Anders hoefde je dit niet mee te maken. En dus de vrienden van Job, die willen een direct verband leggen tussen wat Job overkomt en iets wat Job gedaan zou hebben. En dat hele boek van Job, dat maakt wel duidelijk, het is veel ingewikkelder dan dat. Sterker nog, gemeente, we lezen in de Bijbel zelfs wel het tegenovergestelde. Hè? Denk aan Psalm 73, Asaf, die eigenlijk voor zijn ogen het ziet gebeuren. Dat criminelen, laat ik het zo zeggen, hè? Mensen die zich ook van God niks aantrekken en die alles doen wat God verboden heeft. Dat die mensen, het gaat ze voor de wind. En Asaf zegt, en ik probeer de Heer te dienen en ik wil, en ik heb elke keer en elke dag mijn ellende te dragen. Zoveel moeite en zoveel zorgen. Dus gemeente, er is lang niet altijd een verband tussen het lijden en ook specifieke zonden. En toch, hè, ja, wel een meer algemeen verband. Hè, dat toen de zonde in de wereld kwam, ook het lijden in de wereld kwam. Een wereld getekend door lijden, doortrokken door lijden. En in die wereld wilde nu de Heer Jezus Christus, als de Zoon van God, als mens geboren worden. Nou, daar hebben we het eigenlijk de vorige keer al over gehad, hè? Want dat gaat natuurlijk ook aan dat woordje die geleden heeft vooraf. Dat de Heer Jezus ontvangen en geboren is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En met dat de Heer Jezus in deze wereld kwam, en met dat Hij mens werd, en met dat Hij ons vlees en bloed aannam, was Hij ook onderworpen aan het lijden. Gemeente, er schijnt een eerdere versie te zijn van de 12 artikelen, en ik heb dat niet helemaal nagezocht, maar ik las dat ergens. Er schijnt een eerdere versie te zijn van de 12 artikelen waar dat zinnetje die geleden heeft niet in voorkomt. En dus dan is het dat Hij geboren werd, en dat Hij daarna meteen gekruisigd werd. En waarom is dan dat zinnetje die geleden heeft toegevoegd? Nou, er was in de vroege kerk een dwaling waarbij mensen zeiden, ja kijk, hier Jezus is geboren natuurlijk. En hij heeft ook hier op aarde geleefd en hij is ook gekruisigd. Maar hij had natuurlijk niet echt een menselijke natuur, een ziel en een lichaam zoals wij dat hebben. Nee, dat leek zo. Het was een soort schijnlichaam of zo. Hè? Zo'n soort dwaling was er. Dat God echt mens zou worden, dat is blijkbaar toch zo moeilijk te geloven. Dat, zeker voor een Griek, hè, dat, trouwens voor een Jood ook. Maar dat deze dwaling opkwam, een enorme dwaling, die je op grond van de Bijbel natuurlijk niet kan volhouden. De Heer Jezus is echt mens geworden. En nu maakt deze belijdenis dat de Heer Jezus geleden heeft, die maakt in één keer een einde aan die dwaling. De Heer Jezus die was net zo vatbaar voor lijden als u en ik, en misschien nog wel meer, en hij heeft ook daadwerkelijk geleden. Hij is echt mens en hij deelt in datzelfde lijden waarin wij allemaal delen. Gemeente, wat is dat een troost? Als er iemand weet wat het is om te moeten lijden, dan hij. En daarom kan hij ook medelijden hebben. Als de medelijdende hoge priester met mensen die in angst en in pijn en in lijden zijn. Want hij weet wat het is. En in alles wat u en jij mee moet maken. Dan weet de Heere Jezus wat dat is. En daarom het is zo'n grote troost om te belijden dat de Heer Jezus geleden heeft. We hebben niet te maken met een verre God die ergens ver in de hemel is en die we niet kunnen kennen en die niet van ons weet. Maar met een God die heel dichtbij komt in zijn Zoon. Ja, zo dichtbij dat hij deelt in het lijden. En gemeente, is dat ook niet een antwoord op die vraag die veel gesteld wordt, hè? Waarom toch? Ja, dat is niet een vraag die je in abstracto kunt beantwoorden. Maar het antwoord ligt in hem die het lijden deelt. En zo is hij gekomen om ons nabij te zijn, om ons te helpen. En iemand heeft zelfs wel eens gezegd, hè, alleen de lijdende God kan helpen. Nou, wat vindt u daarvan? Alleen de lijdende God kan helpen. Ik zou het zelf iets anders willen zeggen, want ja, de Heer Jezus heeft niet als God geleden. Hè? Hij heeft als mens geleden. Daarom moest hij juist mens worden, om te kunnen lijden. God kan niet lijden. Hè? God is in de hemel. Maar de Heer Jezus werd echt mens. Dit was het doel. Het doel van dat vorige geloofsartikel. Dat hij mens werd. Omdat hij zou kunnen lijden en verzoening aan zou kunnen brengen bij God. Gemeente, dit is misschien wel goed en ik weet niet, ik vind dat zelf dan bijzonder, maar u misschien niet. Het is wel goed om daar even op te wijzen dat je die geloofsbelijdenis op twee manieren kunt lezen. En je kunt lezen die geleden heeft onder Pontius Pilatus en dan een komma neerzetten. Hè? Dus die geleden heeft onder Pontius Pilatus, komma, die is gekruisigd, gestorven en begraven. Je kunt ook lezen, en dan zet je de komma ergens anders neer, die geleden heeft, komma, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nou, dat is een verschil, hè? In het eerste geval zeg je dat de Heer Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus. En dat is natuurlijk ook waar. Wat heeft hij geleden? Dan denk je natuurlijk meteen al aan het einde van zijn leven. En toch lees ik liever het andersom. Hè? Toch lees ik liever die geleden heeft, komma, onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Dus de Heer Jezus heeft niet alleen geleden onder Pontius Pilatus, nee, ook al daarvoor. Voordat Pilatus stadhouder werd. Heel zijn leven. Onze catechismus zegt, mooi gezegd, vanaf het begin van zijn menswording. Dus vanaf zijn prilste begin heeft de Heer Jezus geleden. Zijn leven kun je wel lijden noemen. Vanaf het begin van zijn leven. Nou dan, waar moet ik dan aan denken? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken, en de jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook, hè, dat de Heer Jezus, toen hij nog heel jong was, dat hij al moest vluchten voor Herodes, die hem wilde doden. En natuurlijk, de Heer Jezus zal zichzelf dat niet bewust geweest zijn. Hè? Want in die zin was de Heer Jezus ook net als wij. Ik weet niet of u nog weet van toen u in de wieg lag. Ik weet het niet meer. En als kind ben ik, toen ik een jaar of 1 of 2 was, dat weet ik ook niet eens precies, ben ik verhuisd. Maar dat kan ik ook niet meer, dat weet ik ook niet meer. Hè, dus als kind dan ontwikkel je langzamerhand een bewustzijn van de omgeving. Ontwikkel je langzamerhand besef van de wereld om je heen. Dat zal bij de Heer Jezus ook zo gegaan zijn. Echt mens geworden. Hij nam toe in wijsheid, staat er in de Bijbel. Dus de Heer Jezus zal dat, toen Maria en Jozef hem op de arm namen en vluchten, zal hij dat niet beseft hebben. Zeer waarschijnlijk. Maar het was wel lijden voor hem. Zo jong al een vluchteling. Dat was hij. Een vluchteling. En ja, tussen twee haakjes, gemeente, zou dat ons ook niet iets te zeggen toch kunnen hebben voor hoe we met vluchtelingen omgaan? Stel je nou voor, hè, dat ze in Egypte gezegd hadden, je komt er niet in. Nou goed, en ik begrijp ook wel, hè, dat het allemaal complex is en dat we niet iedereen hier kunnen opvangen en opvangen in de regio enzovoort. Tuurlijk, tuurlijk. Maar de Heer Jezus was een vluchteling. En we lezen in de Bijbel verder niet zoveel over de kindertijd van de Heer Jezus en hoe hij als kind verder geleden heeft. De eerste geschiedenis die we weer lezen in, bij Lucas, is dat de Heer Jezus 12 jaar is en dat hij in de tempel is. Ja, en ook in die geschiedenis komen we toch het lijden van de Heer Jezus tegen. Want nou ja, u weet hoe het gegaan is en de jongens en meisjes weten het ook. De Heer Jezus is daar bezig in de tempel, in de dingen van zijn vader. En het is voor hem ja, de grootste vanzelfsprekendheid dat hij daar is. En dat hij met die dingen van zijn vader bezig is. En dan komt Maria binnenstormen en die zegt, kind, we hebben je gezocht. En ze komt met allemaal verwijten. Ze had zelf niet op de plaats gezocht waar ze had moeten zoeken. Dat is lijden voor de Heer Jezus geweest. De Heer Jezus kreeg al heel jong te maken met onbegrip. En nota bene in dat wat voor hem het meest kostbaar en het meest dierbaar was. De band met zijn vader. Wat kan dat moeilijk zijn? Als je geliefde je daarin niet begrijpen. Zelfs zijn eigen moeder begreep hem niet in zijn liefde tot God de Vader. De gemeente, daar heeft de Heer Jezus vaker in zijn leven, is hij dat vaker tegengekomen. Ook bij die andere familieleden, weet u wel. We lezen op een gegeven moment in het evangelie van Marcus dat zijn familieleden niet in hem geloven. En als de Heer Jezus ergens spreekt en hij spreekt de mensen toe, dan staan ze buiten de deur en dan zeggen ze, ja, bind hem vast, want hij is gek geworden. Nou, dat is wat, hè. Stel het je eens voor, je eigen familie. Die over jouw levensopdracht zegt, hij is gek geworden. Dat is lijden voor de Heer Jezus geweest. En de mensen in Nazareth waar hij opgegroeid is en waar hij ook mag spreken uit het woord. En wat doen ze met hem? Ze willen hem van de steilte afgooien. Ze willen hem doden. Dat dorp waar je opgegroeid bent. Waar je eigenlijk iedereen wel een beetje kent. Dat is lijden voor de Heer Jezus geweest. Want is de Heer Jezus in zijn leven opgelopen tegen onbegrip en miskenning? En niet alleen bij mensen die niet in hem geloofden, zoals zijn familie en die mensen in Nazareth. Nee, ook bij zijn eigen discipelen nota bene. Zeker, ze hadden hem gevolgd en ze hadden hem lief. En ze hadden ook heel veel in hem gezien. En door de Heilige Geest daar ook zicht op gekregen. Denk nog een keer aan die belijdenis van Petrus. Petrus die het zegt, u bent de Christus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En toch, hè, tegelijkertijd, zo vol van onbegrip en zo vol nog van misvattingen en van duisternis en van ongeloof. Dat is misschien ook wel herkenbaar, hè? Ook voor discipelen van de Heer Jezus vandaag. Gemeente, het is wel lijden voor de Heer Jezus geweest. Dat is toch wat, hè? Als je zo moet leven, dat je overal op onbegrip en tegenstand stoot. Op afkeuring ook, op vijandschap. Is dat er bij u of bij jou misschien ook? Naar de Heer Jezus toe. Meent, het is echt waar wat we in Jesaja 53 gelezen hebben. Hè? Wat lazen we dan? Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Hij heeft het meegemaakt dat de mensen zich afkeerden van hem, één voor één. Dat ze hun aangezicht voor hem verborgen. En dat niet pas toen hij aan het kruis hing, maar al veel eerder. Dat ze zeiden, ja, wat hij nou allemaal zegt, nou deze reden is hard hoor. Nee, deze preker, die slikken we niet. En ze keerden zich van hem af en ze gingen weg. Vijandschap tegen de Heer Jezus. Ze vertrokken. Wat een lijden voor hem. Gemeente, als je dan bedenkt, hè, hoe teer de Heer Jezus met zijn vader leefde. En hoe lief hij zijn vader had. En dat hij zo'n gevoelige menselijke natuur had. En dat hij zelf volkomen rein en heilig was. Hoe moet het dan geweest zijn om te leven tussen zulke mensen? Mensen zoals u en ik. Mensen die zo hard en onverschillig waren naar God toe. De Heer Jezus heeft het intens gevoeld. Er is er hier niemand die leeft zoals mijn vader het wil en zoals mijn vader het bedoelt. Er is hier niemand die heilig is en rein. De Heer Jezus heeft als het ware geleefd. Ja, te midden van de onreinheid, hij de enige reine, hij heeft geleefd. Te midden van de vergiftigde dampen van de zonde die hem steeds in zijn gezicht sloegen. En zo, gemeente, heeft de Heer Jezus geleden. Zijn leven lang. En vooral aan het einde van zijn leven. Nou, we kennen allemaal de geschiedenissen. Hoe hij geworsteld heeft in Gethsemane. Hoe zijn discipelen niet 1 uur met hem kunnen waken. Hoe zijn discipelen hem verraden. Judas. Maar eigenlijk die anderen toch ook. Hoe ze hem verlaten. Als hij gevangen genomen wordt door de soldaten. En Petrus. Ja, hij had het wel gezegd. Ik zal u nooit in de steek laten. O, mooie woorden. Jazeker. Mooie woorden genoeg. En toen het erop aankwam. Hem verloochend. Al zijn discipelen lieten hem in de steek. Wat heeft de Heer Jezus daarna allemaal nog mee moeten maken? Helemaal alleen. Ontelbaar veel smaad geleden, zegt ons avondmaalsformulier. En het is toch ook zo, gemeente. Bespot geslagen. Overgeleverd in de handen van de heidenen, de Romeinse overheid. Veroordeeld, gegezeld. Naar Golgotha gebracht. En daar aan het kruis genageld, gespijkerd. En daar ook een bittere en een smadelijke dood gestorven. Wat heeft de Heer Jezus veel geleden. Ja, zegt iemand, dat is ook zo. Ik wil er niks aan afdoen. En toch. Ja, als je soms verhalen leest. In de krant misschien. Maar ook als je de geschiedenissen leest van de martelaren, doet u dat wel eens? Als je dat leest, dan kun je soms ook wel denken, ja, maar zijn er nou geen mensen die nog meer geleden hebben? Die eigenlijk, natuurlijk wat de Heer Jezus mee moest maken, ook aan het kruis en zo, dat is allemaal heel verschrikkelijk. Maar er zijn wel meer mensen die een heel moeilijk leven gehad hebben, die zich heel onbegrepen hebben gevoeld. Er zijn wel meer mensen die heel lang gevangen gezeten hebben, die heel zwaar gemarteld zijn. Soms niet te beschrijven. Hebben die niet nog veel zwaarder dan ook geleden? Gemeente, we moeten zeggen dat de Heer Jezus geleden heeft zoals nog nooit een mens geleden heeft. Zijn lijden is werkelijk uniek. En waarom? Nou, er zouden misschien meer redenen te noemen zijn, maar ik wil er 2 in ieder geval noemen. De eerste reden is dit. Dat hij zelf uniek is. Want ook al worden wij in ons lijden wat wij door moeten maken in deze wereld niet altijd gestraft voor onze zonden. Wij lijden wel altijd als mensen die gezondigd hebben. Zondig tegen God die heilig en rechtvaardig is, maar God die ook zo goed is. En die goed doet, niets anders dan goed doet aan ons mensen. De Heer Jezus leed anders. Want hij leed als een rechtvaardig mens, nooit 1 zonde gedaan. Geen onderdeel van de zonde, maar wel die gevolgen van de zonde moeten dragen. Wel dat lijden moeten dragen. Gemeente, dat alleen al maakt zijn lijden uniek. En dan gaan we nog een stapje verder. En dan is er nog iets. Iets wat het lijden van de Heer Jezus nou echt uniek maakt. En onvergelijkbaar met het lijden bijvoorbeeld van de martelaren. En dan gaat het om één woordje. En welk woordje bedoel ik? Onze catechismus gebruikt dat. Dat is het woordje toren. Want onze catechismus zegt dat de Heer Jezus de toren van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht gedragen heeft. Dat maakt het lijden van de Heer Jezus uniek. En enig. Dat maakt zijn lijden ook onpeilbaar diep. Hij droeg de toren van God tegen de zonde. Tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. Onze catechismus is niet benauwd. Zeg niet van een paar mensen. Nee. Het hele menselijk geslacht, dat wil zeggen het hele menselijk geslacht in één genomen. Al die mensen die ooit geleefd hebben, van Adam af tot nu toe. Al die mensen die nu leven en ook alle mensen die nog zullen leven tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Het hele menselijk geslacht. En God is vertorend daarop en de Heer Jezus droeg die toren. En Jesaja zegt het, en we hebben het gelezen. God heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Jongens en meisjes, dat wordt wel vaak gebruikt. Hè? Je weet misschien wel wat een vergrootglas is. En je weet misschien ook wel dat je daar een fikkie mee kan stoken. Als je dat vergrootglas hebt en de zon die schijnt erin, dan kun je al het licht op één punt kun je het concentreren. Dat wordt zo warm, dat vliegt in de brand. Nou, kijk ermee uit dus. Maar dat voorbeeld, hè, wordt vaak genoemd. Hè, dat eigenlijk als het ware de Heer God al die toren tegen dat hele menselijk geslacht, als het ware als een vergroot glas. Als dat brandpunt op de Heer Jezus deed aanlopen. Het hele menselijk geslacht. Dus er is ook niemand die kan zeggen vanmiddag, ja, dat offer van de Heer Jezus, dat is niet genoeg voor mij. Er is niemand die kan zeggen, mijn zonde is te groot en die kan niet vergeven worden. Het werk van de Heer Jezus, dat is genoeg voor heel het menselijk geslacht. Hij heeft die toren gedragen en dat niet eventjes, maar zijn leven lang. Vanaf het begin van zijn menswording. Zijn leven lang hing als het ware die werkelijkheid van de toren van God over het leven van de Heer Jezus heen. Gemeente, dit is het wezenlijke van zijn lijden. In al dat andere lijden wat ik genoemd heb in de preek. In al dat andere lijden was er ook dit. Dat God zijn eigen vader zich tegen hem keerde. Dit is het zwaarste geweest. Dat hij de toren van God droeg. Als de Heere God niet vertorend was, dan was de menswording van de Heer Jezus niet nodig geweest. En dan was ook zijn lijden niet nodig geweest. En gemeente, we hebben daarom ook Psalm 90 gelezen. Want ja, hoe moet je nou iets zeggen over de toren van God? En dan kunnen we toch de beste Bijbel maar dat laten zeggen. Deze psalm waarin dat zo duidelijk naar voren komt. Wat is dat precies? Hoe moet ik dat uitleggen? Wat zegt de dichter van deze psalm? Wat zegt hij in vers 7? Want wij vergaan door uw toren. En door uw grimmigheid worden wij door schrik overmand. Wij vergaan door uw toren. Dat is wat de toren van God doet. En waarom torent God dan? Is God dan zo'n boze God? Is dan God iemand die ons het geluk niet gunt of zo? Oh nee, gemeente, niks daarvan. God is terecht vertorend. Hij is terecht boos vanwege onze zonden. Zo vinden we dat meteen in het volgende vers, in vers 8. U stelt onze ongerechtigheden voor uw ogen. Onze verborgen zonden in het licht van uw aangezicht. En het is daarom ook dat we lezen in vers 9. Want al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Zo ziet de dichter van Psalm 90 zichzelf. Als levend onder de toren en de verbolgenheid van God. En zichzelf en ook al ja, ook zijn volk. Die mensen die bij hem horen. Wij vergaan door uw toren. En hij roept het ook nog uit dan in schrik. Hè? In vers 11. Wie kent de kracht van uw toren en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Maar te zien wij de toren van God op dezelfde manier als de dichter van deze psalmen ziet. Nou, de dichter van deze psalm, die beschrijft niet zomaar iets. Nee, hij wordt hier geleid door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die zijn ogen opent en hem dit doet zien en beleven. Hoe het er van God uitgezien voor staat met hem en met zijn volk. Mozes heeft dit niet verzonnen. Het is het woord van God. En hij zegt dit vanmiddag ook tegen u en tegen mij en tegen jou. De toren van God. Gemeente, dat heeft alles te maken met Gods liefde. God is liefde. En waar wij met liefdeloosheid tegen die liefde ingaan, daar wordt God vertoornd. God is vertoornd omdat hij liefde is. En van zijn liefde niets afdoet. De toren is een reactie van God op onze zonde. Omdat wij als mensen bij hem weggegaan zijn. En van hem afgevallen zijn. En Gods toren is niet een uitbarsting zomaar van zijn drift of zo. Hè? Misschien kun je zelf nog wel eens boos worden en dan schiet je misschien uit je slof. Maar zo is bij God niet. God heeft zeer gegronde en goede redenen voor zijn toren. Geloven we dit allemaal, gemeente? En ik denk niet dat het voor niets is dat de dichter van Psalm 90 die vraag stelt. Wie kent de kracht van uw toren? Dan doen wij mensen niet hè, alles eraan alsof er geen zonde is en alsof er geen toren van God is. En nou, zolang we dat kunnen volhouden, kunnen we ook rustigjes doorleven zo. En in onze samenleving kunnen we dat helemaal goed natuurlijk, want er moet alles verklaarbaar zijn. Iemand zegt, ja, een pandemie. Nou, dat kunnen we wetenschappelijk verklaren. En we kunnen een virus onder de elektronenmicroscoop leggen, maar waar kun je de toren van God zien? Gemeente, wij kunnen de toren van God negeren en wegverklaren. En dat kan alleen omdat God geduldig is. Omdat de Heere niet wil dat wij door zijn toren zullen vergaan. Maar dat hij wil dat wij ons bekeren en leven. We kunnen Gods toren negeren, dat kun je ook op een vrome manier doen. Dan zeg je, nou ja, de Heer Jezus heeft de toren van God gedragen, daar heb ik niks meer mee te maken. Daar hoef ik me geen zorgen meer over te maken. Maar wacht even gemeente, wacht even. Is dat de taal van Psalm 90? Is dat de taal van het evangelie? De Heer Jezus heeft de toren van God niet afgeschaft. Hij heeft geleden om het zoenoffer te zijn, zegt onze catechismus. Een zoenoffer. Voor mensen die voor eeuwig buiten God en zonder God moesten blijven. En er is niks dat van ons als een zoenoffer voor God in aanmerking komt hoor, echt niet. Als wij ons leven inderdaad in het licht van Gods heilige wet bekijken, ja, wat blijft er dan van ons over, gemeente? Wat moeten wij dan nog zeggen? Dan kun je toch alleen maar zeggen, wat heb ik er nou van terechtgebracht in mijn leven? Wat heb ik ervan terechtgebracht voor God? Dan kun je alleen maar zeggen, ik ben failliet. En alles in je leven moet je aanklagen. En je moet het zeggen, ik heb tegen u, o Heere, tegen u alleen misdreven. Ik heb wel gedaan wat ik niet moest doen en niet gedaan wat ik wel moest doen. En ik heb een hart dat nog steeds tot alle boosheid geneigd is, Heere. Ik ben uw toren dubbelwaardig. Maar wat een wonder dan om vanmiddag te horen dat de Heere Jezus geleden heeft. Dat de Heere Jezus het zoenoffer is. Dat die lieve Vader van onze Heere Jezus voor zichzelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. Hij, die lieve borg en middelaar, is het zoenoffer, gemeente. Gaat het nou juichen in uw hart? Want wat is dat toch een prachtig woord, hè? Zoenoffer. Ja, dat moet je eigenlijk toch proeven. Er is een zoenoffer. Een zoenoffer. Tegen de toren. En tegen de zonde. Voor de meest schuldige en de meest verloren zondaar. Want die mogen nou door het geloof in dit zoenoffer delen. Gemeente, wat is dat een wonder. In de Heer Jezus is er verzoening met God. Voor de grootste zondaar. Wat een wonder. Als je eronder gebukt gaat. Als je 's nachts misschien er wel van wakker ligt. Dat je van God afgevallen bent en je weet niet hoe je bij God terug moet komen. God zelf spreekt vanmiddag tot u, tot jou, over zijn zoenoffer. En de Vader biedt ons dit zoenoffer aan. En hij wil dat u dit zoenoffer nodig krijgt en omhelst. De Heer Jezus is het zoenoffer. Wat een evangelie. Omdat hij het droeg. De toren van God. En gemeente, het is wel waar, hè, dat zolang wij buiten dat zoenoffer blijven, dan blijft de toren van God een werkelijkheid. Ook al ontkennen we het. De apostel Johannes, de apostel van de liefde, die schrijft in zijn evangelie, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat is de ene kant. Niet die krijgt het eeuwige leven, maar die heeft het, nu al. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. En dan komt het. Maar de toren van God blijft op hem of op haar. Als je de Zoon van God ongehoorzaam bent, dan blijft de toren van God op u. Zolang wij de Heer Jezus niet kennen, zijn wij onder de toren van God. Als je erachter komt wie God is. Als je erachter komt dat je tegen God gezondigd hebt. Als je ontdekt dat de toren van God op je rust. Ja, dan moet die vraag in je hart komen. Dat kan niet anders. Hoe word ik van mijn schuld en mijn zonde verlost? En dan laat de Heer het ons verkondigen, ook vanmiddag. Dat zijn Zoon, de Heer Jezus, geleden heeft. En wat kun je dan in dat lijden van de Heer Jezus nou alles ontdekken wat je nodig hebt? Want hij heeft de toren van God tegen de zonde van het totale menselijke geslacht gedragen. Hij is het zoenoffer. En heb nou geen rust voordat jij weet dat je in dit zoenoffer met God verzoend bent. Amen. Gemeente, we zingen en we blijden ons geloof met gezang 6 en daarvan vers 1. Ik geloof in God de Vader en ik geloof ook in hem die voor ons leed, in Pontius gerecht. Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Heere Jezus, u hebt geleden. En we hebben er iets van gehoord. En we hebben de kern ervan gehoord. En Heere, zo bent u het zoenoffer. En wij danken u daarvoor. En dat u zelf ons roept tot geloof in u. Om u zo ook nodig te hebben. Als het enige zoenoffer, zegt de catechismus. Ja, daar kan niks van ons bij. En daar hoeft ook helemaal niks van ons bij. Want dat is nou voor mensen die zondaar zijn. Heren, wij danken u daarvoor. Voor dit evangelie. Wij danken u dat wij dat ook vanmiddag weer mochten horen, heren. Dat dit ons hart in vuur en vlam zal zetten voor u. Wat een wonder. Heer Jezus, dat u dit wilde doen. En dat u dit op u wilde nemen. We hebben gehoord wat Mozes ervan zei. In die 90ste psalm. En het kan ons verschrikken. Heer Jezus, u bent er ook onder verschrikt geweest. Maar u hebt het wel gedragen. En dan zeg ik het nog maar een keer, Heer Jezus. Wat ik zei in het begingebed tegen u. U hebt gedragen alle schuld. Tot elke prijs. Toren van God tegen het hele menselijk geslacht. Heren, daar horen wij allemaal bij. Kan er niemand zeggen. Het is voor mij niet genoeg. Kan ons geweten ons dan nog zo aanklagen? Al kunnen we onszelf nog zo moeten verfoeien in stof en as? En toch, Heere God, u zegt ik heb een zoenoffer. En laat mijn lam voor u, voor jou, waarde krijgen. Heren, wij danken u voor dit evangelie. Wij danken u dat wij ook zo'n leerboek hebben, Heere God, waarin dat ja, zo onovertroffen wordt neergezet. En Heere God, dat is toch heel leerzaam. Dat is toch ook heel onderwijzend. En niet alleen dat we er met ons verstand iets van begrijpen, maar juist zo voor ons hart, Heren. We danken u dan. Daarvoor. Ja, het is gegrond op uw eigen woord, dat blijkt elke keer wel weer. Want al die woorden van uw eigen woord, die komen ook samen en die verkondigen ons het evangelie. Zo danken wij u voor deze zondag, voor wat we vanmorgen mochten horen. Nou, dat heerlijke wonder dat u ook bezig bent, ook dat heel deze wereld ons iets vertelt over u en naar u wijst. En ook Heere God vanmiddag weer. En wat sluit dat dan eigenlijk ook weer mooi bij elkaar aan. En eerder dan willen wij u zo vragen. Geef dat deze zondag met ons mee mag gaan de week in. Uw woorden. En dat die ons leven dragen. Ja, dat uw woord, de Heer Jezus, ons leven draagt. Heere, wij mogen u danken en prijzen. En bidden u om uw genade, om ook in deze wereld te mogen staan op grond van dit geloof. Nou, de wereld verklaart ons voor gek. Maar ja, dat hebben ze met u zelfs ook gedaan, Heer Jezus. En geef dan maar dat wij toch de weg achter u aangaan. Ook al is dat een weg van lijden. Maar wij hoeven daarin nooit te lijden wat u geleden hebt. En zo danken wij u daarvoor. En bidden u om uw zegen en uw genade in alle dingen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 103, vers 2. We luisteren naar Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het ook zij, genadig wil vergeven. 103, het tweede vers. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God, maar ook u thuis verheft uw hart tot de Heere God en ontvang zijn zegen, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.